Mededeling gemeente met betrekking tot de huisbezoeken. Maandagmiddag zal er DV huisbezoek zijn bij zuster Van de Bogert Langbroek en zuster A. Vroeg in de Wei. En maandagavond familie B. Prins en familie D. A. Ververs. En tenslotte vrijdagmiddag familie A. Blok en familie J.P. de Bakker aan de Berkenhof. Tot zover de mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 45, het eerste en het tweede vers. Wij doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we het laatste vers van Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Dat is het zevende vers van Psalm 27. Aansluitend lezen we uit de schriften, schriftlezing is deze avond, uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het eerste hoofdstuk vanaf het 18e tot en met het 31ste vers. We noemen nu 1 Korinthe 1, vanaf vers 18 tot en met 31 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het zevende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige vaders van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. We lezen 1 Korinthe 1 te beginnen bij het 18e vers. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken prediken wij Christus. De kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtige, niet vele edele. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roeme in den Heere. Tot zover deze woorden van de schrift. In verband met de behandeling van de Heidelberger Catechismus en het gedeelte daarvan wat aan de orde is, willen we samen nadenken over de woorden uit het 30ste vers van 1 Korinthe 1. De tekst is dus 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En we lezen hierbij het onderwijs van onze Heidelberger zoals we dat vinden in de 6e zondag, vraag en antwoord 18. Zondag 6, vraag en antwoord 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? En dan luidt het antwoord: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Willen we eerst samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wie zal de diepte van dit woord uit schrift en belijdenis kunnen bevatten? Wie zal kunnen uitspreken wat het betekent dat gij, o Heere Jezus Christus, van God geschonken zij tot wijsheid en rechtvaardigheid, heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing? Daar zijn onze menselijke woorden te arm voor. En er is alle reden om met die armoede, de schamelheid van onze woorden, tot u te komen. En te vragen: Heere, wil u ons woorden geven om te spreken, om uit te schilderen en uit te stallen wie hij is in zichzelf en wie hij zijn wil voor in zichzelf verloren doodschuldige zondaar. Heere, we bidden u, geef ons daartoe de woorden. En dan hebben we het gelezen dat u nu juist de dwaasheid van de prediking wil gebruiken om dat wonder van vrije genade te laten verkondigen en uit te stallen. En dan staat de dwaasheid van de woorden van de prediker en van het hart van de prediker en de dwaasheid van de oren en de harten van hen die het woord horen nu niet in de weg. Want al vinden de Joden dat dwaasheid en al is het de Grieken een ergernis. Wanneer dwaze mensen luisteren naar een prediker die in zichzelf dwaas is voor u, dan kunt u daar wonen en daar werken. Zo hebt u het gezegd. En dat woord is eeuwig zeker. Dat kan niet wankelen. Heere, wil u het dan deze avond doen, opdat door de dwaasheid der prediking mensen geroepen worden tot het geloof. En dat ook in de dwaasheid van de verkondiging van uw woord zoveel van uw kracht, van uw genadekracht mee mag komen, dat mensen stilgezet worden, onbekeerden, overweldigd worden door het werk van uw genade, zichzelf leren kennen, maar ook de enige weg gaan ontdekken die daar is in Christus Jezus. En als wij vanavond dan mogen spreken over hem als degene die volkomen beantwoordt aan al uw eisen, die ook het beeld van u, wat in de morgen van de schepping de mens versierde, weer volkomen vertoont. Heere, geef ons dan te spreken. En laat ons dan maar uitstallen wie hij is en wie hij zijn wil. En dat wij wegvallen. Maar dat die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, ook in dit avonduur heerschappij mag hebben in de verkondiging van het woord. Heere, denk aan allen die hier vreemdeling van zijn. O God, hun leven is zo arm, zo dodelijk, zo nameloos arm. En ze beseffen het zelf niet. Ze denken dat het nog wel meevalt, want ze zien op zichzelf en op alle kwaliteiten die er kunnen zijn met betrekking tot dit leven. op de plaats die ze innemen. Op de liefde die zij van anderen ontvangen en geven. Wij hechten zo aan de dingen van dit leven. En dat is in zekere zin begrijpelijk. Maar Heer, het is te arm en het is te leeg wanneer het ons alles geworden is. O God, maak die leegte en die armoede ons zo bekend dat wij het er niet meer bij kunnen uithouden. Drijf ons uit onze valse gerustheid. Uit het zoeken bij onszelf. En maak ons heilig onrustig. En dat het zo mag zijn zoals een van uw oude knechten het ooit zei. Ons hart is onrustig. Totdat het rust vindt bij u. O Heer. En dan weet u ook, heren, dat er onder ons zijn wie het hart onrustig is. Dat kan door allerlei oorzaken zijn. Maar u weet dat er zijn onder ons die geestelijk onrustig geworden zijn. Die geen rust kunnen vinden voor hun voet. Die weten, er moet iets veranderen. Er moet een wonder gebeuren. Het licht moet doorbreken, maar ach. Die morgen waarop ze hopen. Waarop het morgenrood van de zon der gerechtigheid de schaduwen verdrijft. Het is zover, die morgen, ach, wanneer. Heren, als het nou echt zo is, zou u het dan vanavond willen geven, dat door de nevels heen en door de schaduwen heen, die ene naam geopenbaard mag worden. En dat de sluiers van de mist van de zonde en de nevels van het ongeloof doorbroken mogen worden door die opgaande zon der gerechtigheid. Deze Jezus, van God geschonken tot wijsheid voor dwazen, tot gerechtigheid voor onrechtvaardigen, tot heiligmaking van degenen die onheilig zijn en tot een volkomen verlossing van hen die volkomen gebonden zitten in banden van de dood. Heere, schenk het uit genade. Wil ook zijn met uw kinderen, Heere. U weet dat er onder uw kinderen zijn, ook onder ons, die uitzien naar meerdere kennis van die ene naam. De naam van deze Heere Jezus Christus. O God, wil u geven dat ze meer en meer op hem mogen zien. Maar ook meer en meer gaan vragen om hem te leren kennen in al zijn deugden, in al zijn goddelijke volkomenheden, in alles wat hij als God en als mens gedaan heeft en doet. En heren, dan komen we nooit uitgeleerd in dat wondere werk van hem die geschonk, in die wonderlijke naam die beter is dan olie, en die uw kinderen lief krijgen. Zo lief, dat die naam liever wordt dan het leven, want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Heren, laat daar ook iets van door mogen klinken, en wil u ons in deze dingen zelf maar leiden. Geef ons ook in deze avonddienst, nu we voor de tweede maal samen zijn en het de derde keer is dat we het woord bedienen op deze dag. De kracht die nodig is om te spreken. Het inzicht en de geestelijke leiding en bediening. Heren, wij hebben het niet. Maar we mogen het toch op uw kosten. En vanwege uw roeping doorgeven. Heren, laat het dan zo mogen gebeuren. Wil u zijn met allen die het woord horen, het zij hier in de kerk of degene die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, schenk u ons, Heere, geopende oren, dat we geboeid mogen luisteren naar deze dingen waarin het gaat om het hart van het evangelie. Maar wil bovenal geven dat die hardnekkige vezels van ons hart, die zo weerbarstig zijn, gebroken mogen worden. Ja, dat de deur van ons hart, die wij zo vergrendeld hebben, geopend mag worden. En dat uw woord met kracht, met geestkracht in mag dringen. Heren, schenk dat voor het eerst of ook opnieuw. Wees u met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We denken aan allen die in rouw verkeren. We bidden u voor degenen die ziek zijn. Voor degenen misschien die opzien tegen de week die vandaag is aangebroken met alles wat gaat gebeuren. Heere, zou u het willen geven dat ze niet te hoeven te zien op alle golven en baren die hier beneden op aarde kunnen zijn. Maar leer hen opzien tot u die de levende zijt. Opzien tot die ene. We bidden u voor de kerken. Heere, we smeken u. Nu het ook deze week die we begonnen zijn aanstaande dinsdag en de dagen daarop volgen weer vergaderingen zullen gehouden worden van onze generale synode, of u in al die vergaderingen wilt zijn. En of u wilt geven, Heere, dat uw geest en uw woord daar heerschappij mogen hebben. Wat zou het erg zijn, Heere, als alle afgevaardigden en preadviseurs daar alleen zouden moeten zitten. Aan zichzelf overgegeven. Want dan zijn we overgeleverd aan onze eigen wijsheid. En er is geen erger gezelschap in kerkelijke vergaderingen dan onze eigen wijsheid. Heere, verlos ons daarvan. Wie we ook zijn. En geef dat we de wijsheid mogen begeren van u. Die tot een wijsheid van God gegeven zijt. Laat dat ook mogen blijken in de vergaderingen, nu we deze week hele moeilijke punten aan de orde komen. De contacten met andere kerken. En u weet hoe verschrikkelijk verdeeld onze kerken op dat punt juist zijn. En hoe diep de scheuren lopen. Menselijk gesproken, Heere, dan staat er heel veel onder spanning. En de spanningen zullen misschien wel toenemen, als u het niet verhoedt. Maar wil u geven dat het door uw geest zo mag worden dat er saambinding mag zijn. Dat er bij ons allen wederkeer mag zijn. Tot u de levende God. Dat we tot u mogen komen. Met de belijdenis van zonde. Ook van kerkelijke zonde. En van ambtelijke zonde. En van synodale zonde. En wil u geven dat uw geest en uw woord ook in het midden van de breedste vergadering van onze kerken mogen werken en mogen spreken. Heere, denk ook aan ons en aan de andere broeders van wie dinsdag een antwoord verwacht wordt. Geef, Heere, dat het zo mag zijn zoals u wilt. En dat uw goddelijke goedkeuring, uw hoge goedkeuring, op deze beslissingen mag rusten. En wil u voor ons alle zorgen. Ook in de toekomst. We vragen u, Heere, vergeef genadig alles wat niet naar de wil van u is. En zegen ons in uw genade. Ook vanavond hier in de kerk. Dan kunt u het niet doen om ons. Want wij hebben het er niet naar gemaakt. Bij ons is de beschaamdheid er aangezicht. Bij ons is de zonde en de overtreding. Bij ons is het verlaten van uw wegen. Bij ons is het vlees. Maar bij u is de gerechtigheid. En bij u is de wijsheid. En bij u is de heiligheid. En bij u is de genade. En bij u is een volkomen verlossing. Heere, neem dan redenen uit uzelf. En zie op ons in uw goddelijke gunst. En dat alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 102, de versen 11 en 12. Zingen we terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heer en zijn dienst. Aan het einde van de prediking zingen wij Psalm 85, vers 4. Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 85. Geliefde gemeente, wie is toch deze? Dat is een vraag die verschillende keren en in verschillende toonaarden geklonken heeft tijdens het aardse leven van de Heere Jezus Christus. Wie is toch deze? En op die vraag zijn allerlei antwoorden gegeven. Er waren mensen die dachten dat de Heere Jezus Christus de tweede Elia was. Of dat hij Jeremia de profeet was. Of dat hij de zoon van David was die het koninkrijk onder Israël weer zou herstellen. Men vroeg zich onder de massa's van het Joodse volk af, wie is toch deze? En die vraag is niet verstomd. Want door de eeuwen van de kerkgeschiedenis heen is in de christelijke delen van de wereld telkens weer die vraag aan de orde gekomen. Wie is hij? Soms werd gedacht, hij is een leraar die ons het pad der deugd aanwijst. Dan weer was men van mening dat hij een mens is. Weliswaar een goed mens, maar niet meer dan een mens die ons dichter bij God brengt. Dan weer werd met ernst en klem betoond, hij is ook waarachtig God. Hij is de Zoon van God. En zijn offer is het enige offer waardoor een mens met God verzoend kan worden. En de wirwar van geluiden is door de loop der eeuwen niet afgenomen, maar toegenomen. Zodat er in onze tijd bijna nergens meer onzekerheid over bestaat in de christelijke kerk in zijn breedte dan over de vraag, wie is toch deze? Dat is het ergste in deze 20e eeuw. Dat er rondom de persoon van de Heere Jezus Christus en rondom zijn werk zo ontzaggelijk veel te doen is. Zoveel afwijkende gedachten zijn. Zoveel vraagtekens gezet worden. En vandaar dat het van de grootste betekenis is dat wij in het licht van schrift en belijdenis die vraag vanavond ook aan de orde stellen. En het thema van de prediking is, wie is toch deze? En dan letten we op drie dingen. Allereerst letten we op wie hij is en zijn namen. Want in het antwoord op de 18e vraag lezen we dat hij onze Heere Jezus Christus is. Dat zijn drie namen. In de tweede plaats wie hij is in zijn werken. Hij is van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing geschonken. En in de derde plaats, en dat kort, wie hij is in zijn persoon. Hij is de wijsheid. Hij is de gerechtigheid. Hij is de heiligmaking. Hij is de volkomen verlossing. Wie is toch deze? Wie hij is in zijn namen. Wie hij is in zijn werken. Wie hij is in zijn persoon. De meesten van u zullen weten, gemeente, dat wij de vorige week zondag stilstonden bij de vragen die aan deze 18e vraag vooraf gingen. En in die vragen worden eigenlijk de eigenschappen, of liever zeg ik dan de volkomenheden van de middelaar aangewezen. De gang van het betoog van de catechismus is dit. Als wij mensen reddeloos verloren zijn, hoe kan er in die toestand iets veranderen? Hoe kan die gevallen mens weer aangenaam worden bij God? Hoe kan de breuk die door de zonde geslagen is, weer geheeld worden? Nou zegt de catechismus, dat kan alleen wanneer er voor die zonde betaald wordt. En hoe kan dan betaald worden? Kunnen we dat zelf doen? Nee, wij kunnen de prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Kan dat misschien een ander mens of een ander schepsel doen? Nee, ook een ander schepsel, zelfs al was het een engel uit de hemel, kan die schuld niet betalen en kan de toorn van God niet stillen. En daarom moet er een middelaar komen. Zo zegt onze catechismus. Een middelaar die aan de ene kant waarachtig en oprecht of rechtvaardig mens is. En aan de andere kant waarachtig God is. Die middelaar moet in alle opzichten, dat was de lijn die we bespeurden, in alle opzichten beantwoorden aan de eisen van God. Hij moet alle kwaliteiten hebben die God van hem vraagt. En dan kan het met minder niet toe dan dat hij volkomen God is en volkomen mens. Maar wie is dan die middelaar die daaraan beantwoordt? Nee, hij is onder de mensen niet te vinden. Hij is ook onder de engelen niet te vinden. Hij is niet te vinden in de diepten van de zee of in de wijdten van het heelal. Hij is te vinden in Jezus Christus, Gods eigen Zoon. En als u zo even die lijn die in deze zondag van de catechismus wordt aangeduid, overdenkt en overweegt, dan valt ons een geweldig belangrijk element op. En dat is dat de catechismus in heel het betoog wat hier als het ware aan vooraf gaat. Christus' naam pas aan het einde noemt. Eerst wordt geschilderd waarom hij nodig is. Dan wordt geschilderd welke eigenschappen hij moet hebben. En dan wordt zijn naam genoemd. Waarom is dat? Och, zeggen sommigen, dat is allemaal scholastiek. Weet u wel van dat geredeneer van diepzinnige mensen? Toch niet. Daar zit ook een geestelijke lijn in. Want het is toch doorgaans zo in het geestelijke leven. Dat wie Christus leert kennen. Onze Heere Jezus Christus. Die gaat hem eerst nodig krijgen. En wie hem nodig gaat krijgen als borg voor zijn schuld. Als zaligmaker. Die leert zien dat hij zelf niet kan betalen. Dat al zijn middelen niet deugen. Dat hij bij zichzelf geen gronden of geen steun kan vinden als het gaat om de schuld die bij God is. Alles wordt afgebroken buiten de Heere Jezus. En hij gaat zien dat de Heere Jezus nu aan alle eisen van God beantwoordt. Alle kwaliteiten heeft. Alle volkomenheden heeft. En hij gaat misschien in het begin door de schaduwen heen. Die Heere Jezus Christus zien, die zich in zijn woord openbaart. Vroeger zei professor van der Meijden vaak in zijn preken, als u nog preken van hem hebt staan thuis, moet u het maar eens nalezen. Dan ga je de Heere Jezus zien door de nevels heen. Wie is toch deze? Ja, het ging al veel eerder over hem. Het ging al over hem toen het bankroet van de mens werd getekend. Het ging al over hem toen de onmogelijkheid werd aangewezen dat mensen door zichzelf of door anderen zouden kunnen betalen. Het ging al over hem toen het ging over die middelaar die God en die mens moet zijn. Toen werden zijn kwaliteiten, zijn volkomenheden al aangewezen. Maar nu wordt zijn naam genoemd. En ik hoop dat u iets meegevoeld hebt bij het lezen van dit gedeelte. En van onze oude Heidelberger, van de verwondering die hier doorheen trilt. Wie is hij? Hij is onze Heere, Jezus Christus, beleidt de kerk hier. Laten we eens even nagaan, zo maar heel kort, wat die namen betekenen. We kunnen dat kort doen, omdat die namen Heere, Jezus Christus, in het vervolg nog uitvoerig aan de orde komen. De zondagen 11, 12 en 13. Maar om de dingen goed te verstaan zoals ze hier bedoeld worden, kunnen we toch niet helemaal aan die namen voorbij. En dan valt op dat de catechismus hier heel eerbiedig spreekt over de Heere Jezus Christus. Nee, gemeente, ik zeg niet dat het verkeerd is om alleen over Jezus te spreken. Dat doet de Bijbel zelf ook. Vooral in de evangelie staat er soms alleen maar die naam Jezus. Maar u moet er wel op bedacht zijn dat er van een al te veelvuldig gebruik van de naam Jezus soms heel oneerbiedig kan gaan klinken. In sommiger taalgebruik vandaag en vooral in allerlei moderne geestelijke liederen, wat dan natuurlijk allemaal Engels moet zijn, kan op een manier over Jezus of Jesus gesproken worden die uiterst plat en oneerbiedig is. Vergeet u één ding nooit, dat al mag u gerust die naam Jezus eerbiedig gebruiken, want zoals gezegd, de Bijbel gaat ons daarin voor. Dat in het belijden van de kerk bijna altijd gesproken wordt over de Heere Jezus Christus. En dat is om te onderstrepen dat wij inderdaad Jezus, de Messias, zien in het evangelie. Als mens, onder de mensen. Maar dat wij ook in het evangelie zien dat Jezus, de Messias, die in Israël leefde, uitermate zeer door God verhoogd is. En dat we de mens Jezus naar zijn menselijke natuur nooit mogen losdenken van zijn verheven majesteit, van zijn goddelijke natuur. En daarom is het goed en in overeenstemming met het belijden van de kerk om onszelf en onze kinderen maar aan te wennen. Om te spreken in eerbied over Jezus. En gewoonlijk te spreken over de Heere Jezus. Want het gaat om de lieve Zoon van God. De Heere Jezus, die naam Heere staat voorop. En wat betekent die naam Heere? Wel, in de catechismus staat in zondag 13 dat die naam Heere betekent dat hij koning is. Het is een majesteitstitel. En u moet u goed luisteren. Die naam Heere betekent twee dingen in het licht van het Oude Testament. U weet dat in onze Statenbijbel het woord Heere, zeker in de Oudtestamentische geschriften, op twee manieren gespeld wordt. Je hebt het woord Heere met één hoofdletter en verder kleine letters. Maar je hebt ook de naam Heere met vijf hoofdletters. En u weet dat die naam Heere met vijf hoofdletters, dat is de weergave van de grote godsnaam, Jehovah, Yahweh. De naam die aan Mozes geopenbaard werd bij de brandende braambos. En die andere naam luidt in het Hebreeuws Adonai. Dat betekent Heere, koning, heerser, macht hebben. En u moet nooit vergeten dat beide oudtestamentische godsnamen op de Heere Jezus van toepassing zijn. En dat beide namen in die naam Heere meeklinken. Het is niet slechts de naam als Heere en Koning. Nee, het is de naam van de grote Ik Ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik, Jehovah, Yahweh, die mijzelf openbaar in mijn soevereine genade, in mijn verbondstrouw, in mijn heiligheid. Die naam is ook de naam van de Heere Jezus Christus. En zo hebben wij hem nodig, gemeente. Als degene die Heere heet. Die volstrekt God is. die de grote ik ben is. De ik zal zijn die ik zijn zal. Want alleen zo heerst hij over de wereld. En alleen zo is hij bij machten om dood en graf en hel en zonde en overtreding en vloek te overwinnen. Alleen zo is hij de grote overwinnaar die voortgaat, overwinnende en opdat hij zou overwinnen. Mag ik het u vragen, hebt u hem zo nodig gekregen? Als die almachtige Heere, als die grote koning, die alleen door zijn machtswoord u kan redden van het verderf en u het eeuwig behoud kan schenken. Wie is toch deze? Hij is ook Jezus. En terwijl de naam Heere naar zijn godheid wijst, naar zijn Jehovah zijn, wijst de naam Jezus vooral naar zijn mensheid. Dat is de naam, u weet dat de kinderen hebben dat op de zondagsschool geleerd en zeker op de catechisatie. De naam Jezus verwijst vooral naar zijn geboorte, want dan wordt die naam gegeven. De engelen kondigen het aan, Gabriel, dat zijn naam zal zijn Jezus. En dan lezen we in Matteüs 1 vers 21 waarom die naam Jezus zal zijn. Jezua of Joshua, dat betekent de Heere maakt zalig. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daartoe draagt Jezus die menselijke naam dus. Hij is de redder, de zaligmaker van zondaren. Dat is de grote bedoeling, Gods grote doel, waarvoor hij op deze wereld gekomen is. Namelijk opdat mensen, gevallen Adamskinderen, bevrijd zouden worden van hun zonde en schuld. Jezus maakt zalig. En dan moet u er goed op letten wie hij zalig maakt. Ja, zegt iemand, zijn volk. Ja, dat is waar. Maar hoe maakt hij dat volk nou zalig? Van hun zonde, toch? En als Jezus Christus komt om zondaren zalig te maken, dan komt hij om het verlorene te zoeken. En wat is nou het verlorene? Letterlijk vertaald betekent dat in het Nieuwe Testament dat zijn mensen die ten dode zijn opgeschreven. Bestemd voor de ondergang. Dat is het verlorene. En het is erg om te zeggen, gemeente, maar dat zijn wij en onze kinderen. Verlorenen. Hebt u zo uw kinderen al eens gezien? Hebt u zo uzelf al eens gezien? Als u bij het wiegje staat van uw kind of van uw kleinkind. Als u uw kleuter ziet spelen buiten in de tuin. Als u de jongelui naar school ziet gaan, hard bellen, 's morgens op een fiets. Als u de catechisanten ziet zitten op hun stoelen in het catechisatielokaal, de gemeente in hun kerkbank, ieder afzonderlijk en de dominee op de kansel. Van nature zijn wij verlorenen. Gereed voor de ondergang. Maar het evangelie zegt, zulke mensen zoekt de Heere Jezus Christus. En hij zoekt ze om ze zalig te maken, want de Zoon des Mensen, lezen we in Lucas 19, het 10e vers, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat zegt die naam nu precies. Hij komt naar het verlorene. En zult u dat element nooit vergeten, dat die zaligmaker die Jezus heet. Dat hij een zoekende zaligmaker is. Een zoekende zaligmaker, dat wil zeggen, hij is op zoek. Telkens als er gepreekt wordt, als het evangelie wordt uitgebazuind door Gods herauten. Als die prediking naar schrift en belijdenis is, zuiver is. Dan wil de Heere Jezus Christus door middel van de dwaasheid van de prediking. Dan wil deze Jezus zondaren zoeken. Zeg, zouden we dan voor onze kinderen en voor onszelf niet bidden, Heere, zoek mij op. Dat is toch een gebed wat eigenlijk dringend nodig is. Elke keer wanneer u naar de kerk komt, Heere, zoek mij op. Ja, dan moeten we er meteen wel bij zeggen, dat betekent inderdaad dat er bij ons niets, maar dan ook niets te vinden is. Wij kunnen zelfs niet tot de Heere Jezus gaan. We willen zelfs niet tot hem gaan. Maar nu zoekt hij ze op de plek waar ze zitten. In de zonde waarin zij zich bevinden. Om ze zalig te maken. Hebben we hem zo nodig gekregen. Heere de Machtige. De Hoge God. Jezus de Nederige. Mens onder de mensen, zoekende zaligmaker. En dan Christus. Ja, dat is een naam die toch weer een heel eigen karakter heeft. Christus, u weet dat, dat is de Griekse naam voor de Oud-Testamentische Messias. Mashiach. En dat woord Messias betekent eigenlijk gezalfde. En Christus ook. Christus, gezalfde. En gezalfde wil zeggen dat Jezus Christus gezalfd is tot een bepaalde taak. Tot welke taak? Tot profeet en tot priester en tot koning. Ik werk dat nu maar niet verder uit, dat komt hopelijk nog. Maar het betekent vooral, en daar wil ik even de vinger bij leggen, dat hij van Gods wegen gezalfd is. Dat wil zeggen volkomen toegerust. Volkomen, om het oude woord te gebruiken, bekwaam gemaakt. Om het werk te doen wat hem opgedragen was. Er is in de Heere Jezus Christus geen gebrek als hij het grote werk van de zaligheid gaat doen. Hij is ten volle gekwalificeerd, want God heeft hem gezalfd en dat niet met mate. Hij is gezalfd om het evangelie te prediken aan de armen. Hij is gezalfd om zijn ziel te offeren. Hij is gezalfd om als koning te heersen. Hij is ten volle bekwaam. Hij bezit alle eigenschappen en kwaliteiten die nodig zijn. Hebt u hem zo nodig? Als een koning en priester en profeet. Die nu alle kwaliteiten bezit om dat werk van de zaligheid te doen. Aan wie niets ontbreekt. En die daarom ook in zijn naam onuitsprekelijk groot, onuitsprekelijk schoon is. Onze Heere Jezus Christus, Hij is het. Maar van die Heere Jezus Christus wordt dan speciaal gezegd, en dat moet ons in de tweede plaats grondig bezighouden, dat hij van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En u hebt al begrepen vanuit de schriftlezing dat dit tweede stukje van het antwoord helemaal overgenomen is uit dit prachtige hoofdstuk waarmee Paulus eerste brief aan de Korintiërs opent. Er zijn twee kleine verschillen. Het een is niet zo belangrijk, maar het andere wel. De catechismus laat het wezenlijke staan uit deze tekst van Paulus, maar maakt er dan van dat deze Heere Jezus ons van God geschonken is. In de tekst van onze Statenbijbel staat geworden is. Nou, dat verschil is niet zo groot. Het is een ander woord, maar zakelijk is het hetzelfde. Geworden of geschonken in dit verband, het verschil is minimaal. Maar wat belangrijker is, is dat onze Heidelberger catechismus ook een woord heeft toegevoegd. Er staat in de tekst in 1 Korinthe 30 dat Jezus Christus geworden is tot heiligmaking en tot verlossing. Ogenschijnlijk is dat een vierde woord na die andere drie geladen woorden. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing. Maar onze catechismus geeft dat laatste woord een extra accent, een zware onderstreping. Ze zegt, wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En als u dat goed op u inlaat merken, bedoelt de catechismus daarmee dat de Heere Jezus in de eerste plaats tot wijsheid, in de tweede plaats tot rechtvaardigheid en in de derde plaats tot heiligmaking gegeven is. En dan vat hij het nog één keer helemaal samen en zegt ja, tot een volkomen verlossing. Dat laatste is dus niet een vierde naast de drie anderen. Maar dat laatste is de samenvatting van alles wat er aan vooraf gegaan is. En daarin heeft onze Heidelberger catechismus de tekst van Paulus heel goed verstaan. Want dat laatste en in die reeks, in de oorspronkelijke tekst, heeft geweldige kracht. En, samengevat, een volk. Komen verlossing. En zo willen we die woorden ook ontleden. Dan eerst wijsheid. Jezus Christus wijsheid. Ja, waarom zou dat nu gezegd zijn? Wel gemeente, we moeten goed beseffen dat deze drie woorden die hier genoemd worden, wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking, dat doet ons denken aan zondag 3. Vraag en antwoord 6, als ik me niet vergis. Daar werd gesproken over dat beeld van God, weet u wel, wat Adam en Eva in den beginne in het paradijs ontvangen hadden. En dat beeld wat Adam en Eva voor de zondeval hadden, dat is door de zondeval geruïneerd. Daar is niets anders dan een brokkelige puinhoop van overgebleven. En wat was dat beeld van God ook weer? Dat was kennis, gerechtigheid en heiligheid. Nou, leg dat nou maar eens naast deze vraag en dat antwoord. Dan ziet u dat het hier gaat over dat beeld van God. Wat Adam en Eva hadden voordat ze van God zijn afgevallen. Wat helemaal geruïneerd is door de zonde. Waar niets meer van over is bij ons en bij onze kinderen. En dan is een van de vragen die we toen ook aan de orde stelden deze. Hoe krijgt een mens dat beeld weer terug? Hoe ontvangt hij kennis? Hoe ontvangt hij gerechtigheid? Hoe ontvangt hij heiligheid? Hier staat het antwoord. Jezus Christus herstelt dat beeld wat we kwijtgeraakt zijn door de zonde. En dan wordt als eerste genoemd, hij geeft wijsheid. Prachtig woord, Bijbels woord. Wijsheid is meer dan kennis. Wijsheid is inzicht, geestelijk inzicht. Om het in een regel van de psalm te zeggen. Weet u wat wijsheid is? Dat is verstand met goddelijk licht bestraald. Kijk, en dat hebben we nodig. Om behouden te worden is het nodig dat we wijs worden, echt wijs. En die echte wijsheid, dat verstand met goddelijk licht bestraalt, ja, dat is meer dan intelligentie. Anders zouden alleen de knapste mensen, het beste jongetje van de klas, dat zou alleen behouden kunnen worden. Nou, zo is het gelukkig niet. Want ook mensen die misschien met hun verstand wat minder begaafd zijn, maar veel handiger zijn dan anderen. Ook mensen die misschien heel wat moeite gehad hebben om mee te komen met een gewone opleiding. Die kunnen wijs worden in geestelijk opzicht. Het is zelfs zo dat hier in dit hoofdstuk wat ons is voorgelezen gezegd wordt dat de wijsheid van een mens, zijn verstand, hem nog in de weg kan staan. En dat God het aan de wijzen en de verstandigen in eigen oog heeft verborgen. Maar heeft het de kinderkunst geopenbaard? Nou, dat is het soort wijsheid waar het hier over gaat. Waarin bestaat dat? Dat bestaat erin dat God je ogen gaat openen. Je ogen gaat openen voor de geestelijke dingen. En dat is toch eigenlijk een van de eerste dingen die gebeurt wanneer de Heere gaat werken in je leven. Dan gaan je ogen open. Geestelijk open. Professor Wissen zegt ergens in zijn bekende boekje over de droefheid naar God. Zolang je onbekeerd bent, Ja, dan leef je eigenlijk zomaar door. Dan weet je niet eens dat je een ziel hebt. Laat staan dat je erover nadenkt dat je een ziel te verliezen hebt. Maar als God door het werk van zijn Heilige Geest je ogen gaat openen, dan is het eerste wat er gebeurt, dat je gaat beseffen dat je een ziel hebt. En dat die ziel kostbaar is. En dat die ziel verloren is. En dan ga je bidden, och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Wat is dus nodig? Dat we wijsheid ontvangen in de zin van dat onze ogen geopend worden. Komt dat soms wel eens op u af, op uzelf en misschien wel op uw kinderen? Als u ze soms zo gezellig hoort praten en hoort kwetteren over van alles en nog wat. En soms zo, als tienagers kunnen, door het leven ziet vlinderen. Ogenschijnlijk weinig ernst. Genietend van de dingen die komen met hun kleine zorgen op school en noem maar op. En grijpt het u wel eens aan dat u zegt, denken ze nou ooit wel eens na over het feit dat ze een ziel hebben. En dat ze bekeerd moeten worden. O, zeker als je ze onder vier ogen neemt en je probeert eens met ze te praten, dan blijkt er soms nog wel eens wat meer ernst te zijn dan je denkt. Maar zo heel vaak zie je er weinig van en laten we dan maar bij onszelf blijven en terugkijken in ons eigen leven. Bij onszelf was het precies hetzelfde. Maar wat is nodig, gemeente, voor onze jonge mensen? En voor onszelf en ook voor sommige hoogbejaarden onder ons. Dat we de wijsheid krijgen, het verstand met goddelijk licht bestraald, dat die ogen open gaan. Dat we gaan ontdekken hoe arm en hoe blind we zijn in onszelf, hoe naakt we zijn in geestelijk opzicht. Dat we zoals we geboren zijn alles missen, omdat wij als Adams kinderen geboren zijn. En misschien ook wel als Adams kinderen oud geworden zijn. Kijk, dan is nodig dat Christus door zijn geest en woord onze ogen daarvoor opent. Maar dat is nu niet het enige. Want die wijsheid bestaat natuurlijk niet alleen in het ontdekkende licht waardoor wij onze blindheid, onze zonde, onze schuld, onze verlorenheid gaan ontdekken, heel persoonlijk, al begint het daar wel mee. Maar die wijsheid is ook dat de Heere door zijn woord en door zijn geest mensen die nu aan hun armoede ontdekt worden en die zichzelf hopeloos verloren weten, laat zien dat er bij hen weliswaar geen middel en geen kracht en geen mogelijkheid is om daar iets aan te veranderen. Maar dat er nu bij hem raad is. Bij hem alleen. En dat hij een weg gebaand heeft waar geen weg is. En dan gaat de Heere wijsheid geven, zodat we de weg gaan zien die in Christus Jezus geopend is. Dan gaat er licht vallen over dat gedeelte van het woord waarin het evangelie in zijn breedte en in zijn diepte wordt verkondigd. Dan gaat er licht vallen over de noodzaak van de Heere Jezus en de noodzaak om hem te kennen. Dan valt er licht over de gepastheid van de Heere Jezus. Hoe precies gepast hij is om een arme zondaar te redden van het verderf. Dan wordt de Heere Jezus begerenswaardig. Dan ga ik er naar uitzien en verlangen om hem te kennen. Kijk, dat is ook een stukje van die wijsheid, van dat verstand met goddelijk licht bestraald, wat de Heere Jezus Christus geeft, wijsheid. En om niet meer te noemen, het is ook wijsheid wanneer de Heere zelf zo'n zondaar tot zich trekt. Zodat hij de schatten en de gaven die in Christus Jezus zijn ook gaat ontdekken bij het licht van het woord en van de geest. En zodat hij tot Christus leert vluchten en het met Thomas leert zeggen, mijn Heere en mijn God. En dan is het diezelfde Heere die ook wijsheid geeft om zijn volk verder te leiden. Langs de weg van de strijd en van de oefeningen in het geestelijke leven. Dan heeft Gods kerk steeds meer die wijsheid nodig vanuit Christus. En wat een zegen dat ons hier gezegd wordt in het woord en in de belijdenis. Zo is zij nu gegeven door God. Als wijsheid. Om verstand te verlichten en de nevels op te doen klaren. Maar niet alleen als wijsheid is zij gegeven, ook als gerechtigheid. Of rechtvaardigheid. Wat is rechtvaardigheid? Nou, dat is ook iets wat bij dat oorspronkelijke beeld van God behoorde. Adam leefde rechtvaardig, dat wil zeggen, hij leefde volgens de wetten van de Here en was in het oog van God onberispelijk. Dat is rechtvaardig. Als je volgens de wetten van de Here leeft en als God niets op je aan te merken heeft, onberispelijk. Nou, als we daarover na gaan denken, dan zeggen we, ja, dat is niemand. Dat is de heiligste hier op aarde nog niet. Laat staan een gewoon mens, een gewone jongen, een gewoon meisje zoals ik. Rechtvaardig? Dat God niet op me torent? Onmogelijk. Als je iets weet van je eigen zonde, dan zeg je, ik ben een onrechtvaardige. En iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad en maak ik mijn zonde en mijn schuld nog erger. Ja, juist in het licht van die grote deugd, die grote volkomenheid van God, dat hij rechtvaardig is, moet ik gaan zeggen dat ik onrechtvaardig ben. Moet ik mezelf aanklagen en beschuldigen. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is. Wat onrechtvaardig is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap, dubbelwaardig. Psalm die u al heel jong geleerd hebt, wellicht op de zondagsschool. Maar hebt u hem wel eens met een snik in uw hart nagebeden? Heere, onrechtvaardig. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Kijk, en als je dat nu gaat inzien door het licht van Gods woord en van Gods geest. En je armoede en ongerechtigheid gaat inleven. Dan ontdek je ook, gemeente, dat je daar zelf niets aan kunt veranderen. In Jeremia's profetie staat het aangrijpende woord. Een beeldspraak, u begrijpt dat. Dat een luipaard zijn vlekken niet kan veranderen. En een moorman, een neger, zijn huid niet kan veranderen. Net zo min kunt u die geleerd hebt kwaad te doen, leren goed te doen. Er is bij ons geen gerechtigheid, alleen maar ongerechtigheid. Kijk, en als we daar nou echt last van krijgen, en dat ons beschuldigt, en zoals in de catechismus ergens anders staat, ons geweten ons aanklaagt en we daaronder onrustig zijn, en ons wordt verkondigd, deze is van God gegeven. Als rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, God wijst aan door zijn evangelie. Dat nu in hem alleen rechtvaardigheid te vinden is. Dat de gerechtigheid die voor God bestaan kan, alleen in hem te verkrijgen is. Oh ja, hoe word je dan niet uitgenodigd en aangedrongen om die gerechtigheid ook bij God en bij deze Jezus die van God geschonken is te gaan zoeken? Want hij alleen heeft het recht van God verheerlijkt. Door te lijden en te sterven heeft hij al de schuld betaald en een eeuwige gerechtigheid verworven. En daarom, als het u arme zondaar, als het u arme zondares aan gerechtigheid ontbreekt, omdat u de wet van God hebt overtreden en geen stuiver hebt om mee te betalen, dan wordt u geroepen, dan wordt u genodigd om die gerechtigheid nu te gaan zoeken, niet bij uzelf, Maar zoek het nu bij die grote borg en zaligmaker. En als u hem niet kunt vinden, vraag of de Heere licht geeft over zijn eigen zoon. En of de Heere zelf die zoon van zijn liefde door woord en geest aan u wil openbaren. Want u mag het tot de Heere heel eerbiedig zeggen, Heere, er is toch alleen gerechtigheid bij hem te vinden. Kijk, en dan wordt Christus juist in die gerechtigheid zo noodzakelijk, gemeente. Er kunnen tijden zijn in het leven van Gods kinderen, vooral wanneer ze sterk in het gemis van deze dingen leven, dat ze zo gaan hunkeren en uitgaan zien naar de gerechtigheid die Christus verworven heeft. Om daar nu achter te mogen schuilen tegen de toorn van God. Om daar nu door bedekt te zijn. Dat je gaat vragen, Heere, wil u eens doorwerken in mijn leven? Want zo kan het niet. De dingen moeten opgelost worden in mijn leven. Breek dan alles maar af wat u in de weg staat. Maar berg me achter die gerechtigheid van Jezus Christus. En als die gerechtigheid van Jezus Christus uitgestald wordt, en vooral als aangewezen wordt hoe hij die gerechtigheid verworven heeft door de bittere prijs van zijn eigen bloed, dan hunkert je hart om nu in dat bloed te mogen delen en achter dat bloed te mogen schuilen. En wat een wonder is het, gemeente, als de Heere dat wegschenkt. En als je achter dat bloed inderdaad mag schuilen. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis, zong McShane toen, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Kijk, en dan heeft hij vastheid in het geloof. Dan durft hij zelfs de graf en de Satan te tarten. Want die vastheid voor het wankele geloof die in die gerechtigheid van Christus te vinden is. Ach, die kan niemand je ontnemen. Maar nu ook heiligmaking, want we moeten verder. Jezus Christus, onze heiligmaking. Ach, dat is nu zo'n woord waar ook zo heel veel over te zeggen is. Er zijn mensen die zeggen de heiligmaking, dat wil zeggen het feit dat Gods kinderen na ontvangen genade, door de genade van God geheiligd worden, dat is roeping, dat is plicht. En die leggen daar alle nadruk op. En op zich is dat waar. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is roeping, dat is plicht. En dat mogen we ook niet verachten. Maar weet u hoe dat is in het geestelijke leven, wanneer je ontdekt dat je zelf een onheilige bent? En dat in ons geen draad heiligheid voor God woont, dat we niet puur, niet zuiver zijn in de heilige ogen van God. Dan komt die roeping wel tot je. En die roeping wordt door degene die de Heere vrezen ook ernstig genomen. Want anders ligt het niet goed in zijn leven. Die kunnen onder de eisen en de roeping van God niet zomaar uitkrabbelen. Slecht teken. Als u belijdt de Heere te vrezen en u kunt onder de roeping van God zomaar uitkrabbelen. Want als het echt leeft bij u, dan zegt u die roeping, die vermaning, die eis, ja, dat is nodig. Maar weet u waar we altijd weer terechtkomen met die eis van God? Ook na ontvangen genade. Bij onze onreinheid en bij onze onmogelijkheid. Dat is moedbenemend, zegt u. Dat vind ik nou zo moedbenemend. In de prediking zoals die vanuit de catechismus en vanuit het woord tot ons komt, dat ook Gods kinderen altijd weer gewezen worden op zonden en op schuld. Oh ja, u hebt gelijk. Er zit iets moedsbenemends. Ik zeg liever iets verootmoedigends in. Maar het is wel naar het woord. En bovendien, dat verootmoedigende is maar één kant. Want juist voor mensen die bij zichzelf geen heiligheid vinden en die zichzelf met de krukken van eigen gemaakte heiligheid niet op kunnen werken, wordt het evangelie van de volkomen zaligmaker Jezus Christus zo rijk. Jezus Christus is gegeven tot heiligmaking. En wat een zegen, gemeente, als je zo ook de Heere Jezus Christus mag leren kennen. Dat terwijl je ook wanneer je de Heere kennen mag, er bij jezelf niets van terecht brengt en nog zoveel vlees en wereld overhoudt. Zeggen mag, Heere, maar u bent toch ook gegeven als heiligmaking. O, wil u die heiligmakende genade door uw geest en door uw woord maar in mijn leven uitwerken. En echt, weet u wat dan betekenis krijgt? De heilige ontvangenis, de heilige geboorte, het heilige leven en het heilige sterven van de Heere Jezus. Want vanuit die heilige ontvangenis en de heilige geboorte en het heilige leven vol gehoorzaamheid, Vader, ik wil. Vader, verheerlijk uw naam. Die offerbereidheid om zichzelf volkomen te offeren in gehoorzaamheid aan de Vader. Dat heilige leven en lijden en sterven van de Heere Jezus. Daarin ligt nu voor de strijdende kerk haar heiligmaking. En als u dan vaak vastloopt met, ja, om te buigen voor God, om te gehoorzamen aan zijn wegen, soms als een muilezel of als een paard, de versenen tegen de prikkels geslagen. Maar als u dan gewezen wordt op de heilige gehoorzaamheid van de Heere Jezus, Christus, onze heiligmaking, dan krijgt u deze Heere Jezus Christus steeds meer nodig. Dan gaat u steeds meer de zaligheid buiten uzelf in deze Heere Jezus Christus zoeken. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking. U begrijpt het nu. Dat is allemaal tezamen. En u vat de belijdenis het ook samen. Ja, een volkomen verlossing. En daar moet u er goed op letten. En daarmee zijn we tegelijkertijd bij onze laatste gedachte aangeland. Dat er niet hier gezegd wordt dat de Heere Jezus Christus deze wijsheid en deze gerechtigheid en deze heiligmaking en deze verlossing geeft. Dat is ook waar. Maar het gaat nog dieper. Er staat: God geeft in Jezus Christus wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Dus waar is de wijsheid te vinden? Niet slechts in het geschenk wat de Heere Jezus geeft, maar in hemzelf. Waar is de verlossing te vinden? Niet slechts in de genadegave die de Heere Jezus Christus geeft, maar in hemzelf. Kijk, en als dat gaat leven in ons hart, dan zeggen we: zijn gaven zijn groot. Om die wijsheid en om die gerechtigheid en om die heiligmaking van hem te ontvangen, dat is een eeuwig wonder. Maar dan gaat het er steeds meer om hem nu persoonlijk te leren kennen. Jezus Christus persoonlijk te kennen. En in hem alle heil een volkomen verlossing te vinden. Paulus spreekt daarvan in dat diepe woord. Dat het God behaagd heeft zijn lieve zoon in hem te openbaren. Dan komt Christus wonen in Paulus. En dan leert Paulus Christus kennen in zijn gaven, in zijn geschenken. maar ook als persoon, als bruidegom, in zijn liefde. En dat, gemeente, is de diepste kennis van de Heere Jezus. Als we in hem Gods gave mogen ontdekken, als we hem mogen kennen als bruidegom die onze ziel lief heeft. En u weet hoe dat onder woorden gebracht wordt in de beeldende taal van het lied der liederen, van het hooglied uit het Oude Testament. Hoe het hart van de bruid uitgaat naar de bruidegom. En dat is profetisch messiaans gekleurd. Dat slaat ten diepste op de liefde van de bruidskerk van Jezus Christus op haar bruidegom. En als aan de bruidskerk gevraagd wordt, wie is toch deze? Dan zegt ze, hij is de bruidegom die mijn ziel lief heeft. Kijk, dan ga je iets zien van Jezus Christus als persoon. Hoe in hem alle gaven en schatten van Gods genade liggen opgetast. En mag ik het dan afsluitend nog een keer zo zeggen. Dan worden niet alleen de gaven van de Heere Jezus, niet alleen wat hij gedaan heeft, maar dan wordt hij zelf zo lief. Zulk een is mijn liefste. Gij zijt schoner dan de mensenkinderen. Dat is de taal van de verrukking. De taal van de vervoering van de liefde. En deze is door God geschonken. En daarom, wie is deze voor u? Deze Jezus, daar komt het op aan. Hebt u iets gezien van de waarde van zijn naam? Van de betekenis van zijn werk? Van de dierbaarheid van zijn persoon? Of staan we nog helemaal buiten? Gemeente, wat is dat erg? Jongelui, wat is dat arm? Vergeet dan één ding niet, dat in het gewaad van de prediking van het woord Jezus Christus zelf vanavond tot jullie, tot u, tot jou spreekt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat hij in de prediking zijn handen eenmaal met bloed bedropen doorboord aan het kruishout uitstrekt, komt allen tot mij. Die vermoeid en die beladen zijt. En ik wil. En ik zal u rust geven. En leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben. O gemeente, deze Jezus. De enige middelaar, de enige zaligmaker. Daalt zo laag af. Zo diep in de verlorenheid van ons bestaan, dat die eigen gerechtigde mensen er allemaal langs heen lopen, want ze hebben hem niet nodig. Soms met wat vermeend christelijk poeha. Ze kunnen het allemaal zelf. Maar tegelijkertijd dat die arme zondaar, die niets heeft om op te pleiten, die zegt, Heere, bij mij verloren. Heere, ik kan mezelf niet redden. Hij wordt gevonden. En die grote middelaar legt het verloren schaap om zijn schouders. En is verheugd. Want hij was verloren. Maar hij is gevonden. En weet u wat dat verloren schaap, als ik het zo zeggen mag, zegt wanneer het gevonden is door die grote herder? Onze Heere, Jezus Christus, mijn Heer en mijn God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heren, we zeggen uw grote naam dank. U hebt ons op deze zondag door willen helpen. En dat is alleen van u. Wil u zelf de dank in onze harten geven. Maar geef ons vooral, heren, dat wij allen, zoals we bij deze diensten geweest zijn, met het woord werkzaam mogen worden. O God, werk deze dingen uit in ons leven. Heere, Heere, om ons kunt u het niet doen, maar denk nog aan uw genade. En krenk uw trouw aan Israël niet. Wees met ons deze week. Zegen ons in het werk wat deze week weer wacht. Wil u hen helpen die niet meer of tijdelijk niet kunnen werken. Zegen onze kinderen op de scholen. En wil u ons allen genadig voor uw rekening nemen. Wil u volgende week zondag met de gemeente zijn. Geef een gezegende zondag met dominee den Butter. Wil u hem ook nabij zijn, heren, en ons in Driebergen. We vragen dat alles van u. Niet omdat wij het waard zijn. Maar alleen om die ene, onze Heere, Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.